Want wij openen de schrift in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, daarvan de versen 24 tot en met 53.
En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genoemd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt en mij in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitstond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden, niets. En hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij den Zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En hij raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is de ure en de macht der duisternis.
Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is genomen uit het gelezen gedeelte. En dan met name vers 51. We letten in de predikingen dan op wat dat betekent voor de discipel en voor de slaaf die het betreft. De tekst voor de prediking is vers 51 van Lucas 22. Ik lees u vers 50 en 51 nogmaals voor. En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. Geliefde gemeente, het laatste wonder. Tenminste, het laatste wonder wat de Heer Jezus doet voordat hij gekruisigd zal worden. Een genezing. Je zou haast zeggen, jongens en meisjes, het is maar een genezing van alleen maar een oor. Want toen de Heer Jezus Lazarus opwekte uit de dood, dat was nog een veel groter wonder. Maar vergis je niet. Want het mag dan nacht zijn. Een nacht waarbij je alleen maar dat flakkerende licht van die fakkels ziet. Van die bende die daar aankomt. Er is meer te zien. Thema, het laatste wonder. We letten op de discipel en de slaaf. Maar ieder die met de discipel of de slaaf naar huis gaat, heeft gemist waar het over gaat. Over hem, de Heer Jezus Christus. Het laatste wonder. De discipel en de slaaf. En samen zetten ze hem, Christus, in het licht. Het is donderdagnacht. Voorbereiding op de vrijdag. De Goede Vrijdag. Die alleen maar de Goede Vrijdag werd, omdat die donderdag de nacht aanbrak. De nacht doorbrak en uitbrak. Omdat nu de uren en de macht der duisternis is. Na dat laatste Pascha, toen ze de lofzang gezongen hadden. Toen ze naar die hof van Gethsemane gegaan waren. En toen Christus daar neergebogen was in het stof en kroop als een worm en geen man. Toen zijn zweet als tot grote druppels bloed geworden was, die op de aarde neerviel. Als hij tegen zijn discipelen zegt, staat op en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Dan is het alsof het in vers 47, op de manier waarop Lucas dat beschrijft, dan is het alsof het dan opeens allemaal over elkaar heen begint te tuimelen. Want terwijl hij nog sprak, daar opeens een schare, een menigte, en één van de 12, maar het is Judas, die voor hen uitloopt, en dichtbij komt, zomaar op hem toeloopt, om hem te kussen. En Jezus vraagt, Judas, verraadt gij de zoon des mensen met een kus? Het gaat zo snel. Want de discipelen vragen in die verwarring, heren, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En het eerste zwaard is al getrokken en flitst al door de lucht. En het is mis, tenminste, zo goed als mis. Want ze zien daar, als het even stilvalt, een oor op de grond liggen. Met bloed. Je moet je voorstellen, het is een kort zwaard geweest, wat mensen wel eens bij zich droegen, wat je makkelijk en snel bij je kon hebben, snel kon trekken, wat dus ook onbesuisd door de lucht is gezwaaid. Een zwaardslag natuurlijk niet gemikt om dat oor van die knecht eraf te hakken, maar bedoeld om hem recht door zijn schedel te klieven. Mislukt. En dan is het echt alsof het even stilvalt daar. Want in plaats van datgene wat je zou kunnen verwachten, namelijk dat die bende die daar ook is uitgetrokken met zwaarden en met stokken, dan tot de aanval overgaat, valt het stil en zegt vers 51, en Jezus. Je mag ook vertalen, maar Jezus. Hij houdt hier de regie. En dat blijkt ook uit zijn woorden als hij zegt, laat hen tot hiertoe geworden. Laat ze hun gang gaan tot hiertoe. Probeer ze niet tegen te houden. Laat ze, want ik laat ze. En dan staat er maar met één zinnetje dat hij dat de oor opraapt en geneest. Een paar seconden, tientallen seconden, een minuut. Zo lang duurt het. Het laatste wonder. Wat is dat nou? Het lijkt een soort noodverband dat Petrus daar zomaar uit zijn slof schiet en iets doet wat de hele situatie in één keer zou kunnen bederven. En dat de Heer Jezus in een flits van helderheid dan nog net de situatie weet te redden. Gelukkig maar. Het is meer. Want er ging iets aan vooraf. Waaruit je kunt merken dat de Heer Jezus wist wat hij deed. Daarom hebben we dat ook maar gelezen bij de schriftlezing. Waar het ook al ging, misschien viel het sommige jongens en meisjes op. Het ging ook al over een zwaard. Eerst al in de woorden van de Heer Jezus in vers 36. Dat wie geen zwaard heeft, dat hij zijn bovenkleed moet verkopen en een zwaard moet gaan kopen. En dan in vers 38 nog een keer dat de discipelen zeggen, ja, nou wij hebben hier twee zwaarden. En dat de Heer Jezus zegt, het is genoeg. Raadselachtig trouwens, wat dat dan zou moeten betekenen, dat het genoeg is, twee zwaarden. Maar als we de reactie van de Heer Jezus hier begrijpen, weten we voor vanmorgen genoeg. Want als hem twee zwaarden wordt gepresenteerd, dan zegt de Heer Jezus, het is genoeg. Dat zou kunnen betekenen, twee dingen zou het kunnen betekenen. Dat de Heer Jezus zegt, genoeg hierover. Zoals de Heer dat tegen Mozes zegt, spreek mij niet meer van deze zaak. Omdat zowel Mozes als de discipelen hier niet begrijpen welke weg de Heer wil gaan. En ook niet hoeven te begrijpen. Een andere mogelijkheid is dat deze woorden eigenlijk daarom ook ironisch bedoeld zijn. Dat de Heer Jezus zegt, nou dat is genoeg hoor. Twee zwaarden is heus genoeg voor de strijd die ik bedoelde. Want de betekenis van dat meenemen van die beurs en die reiszak en het kopen van een zwaard is namelijk dat deze discipelen later als apostelen, zo schrijft Lucas in het Bijbelboek Handelingen, op pad zullen moeten gaan. En dat ze daarmee daar als discipelen en apostelen met vervolging te maken zullen krijgen. Dat is dus symbolisch, want nergens roept de Heer Jezus op om geweld te gebruiken. En het blijkt ook dat als ze gaan in het Bijbelboek Handelingen, dat ze werkelijk nergens meer hun zwaard trekken. En dat is geen ongehoorzaamheid. Maar dat alles ligt nog verborgen voor de discipelen, vandaar die verwarring. Vandaar dat ze nog niet snappen wat pas in deel 2, in Handelingen, in Lucas 2, zou je kunnen zeggen, zich gaat ontvouwen. Ze kunnen het hier niet begrijpen, ze willen het ook niet begrijpen. En daarom hebben ze die opmerking over het zwaard gehoord en wordt het zwaard hier getrokken. Dodelijk bedoeld, rakelings gemist. Het enige is dat afgehouden oor. Lucas zegt het niet, maar jongens en meisjes, jullie wisten het waarschijnlijk al, het is Petrus geweest. Wat heeft hij gedaan? Nou, denk maar even mee. Iemand die zomaar geweld gebruikt, als jij dat op je geweten zou hebben. Ja, dan heb je geweld gebruikt, dan heb je jezelf aardig in de problemen gebracht. En als ze daar staan als groep van discipelen, dan heeft Petrus ook die groep van de discipelen in de moeilijkheden gebracht. En trouwens ook zijn meester. Zomaar even terzijde, want dat hoort dus ook bij deze tekst. Dat wat Petrus doet effect heeft op de discipelengroep en afstraalt op zijn meester, betekent ook voor jou En ook voor mij en voor u. Dat onze daden, wat wij van ons leven laten zien, terwijl wij de naam Christen dragen, en die draagt u, waar we ook wonen, in een christelijke of een onchristelijke omgeving, maar toch altijd zijn als reclameborden die een ander iets vertellen over wat het betekent om christen te zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht toen je in de bus zat naar school? Dat wat je zei niet alleen maar voor je maat was, maar ondertussen ook vertelde aan die buschauffeur of het de moeite waard is om hem te kennen, Jezus. Tot het afval wat je in de berm achterlaat, je leven, je woorden, je daden zijn als advertenties, reclame voor wie God en wie zijn zoon is. Zo heeft Petrus hier de zaak van zijn meester op het spel gezet. Door geweld, door opstand. Dat is daar natuurlijk een terechte grond om Petrus dan te grijpen en te berechten. En volgens het recht zou het afslaan van een oor betekenen, nou, de wet zegt oog voor een oog en een tand voor een tand. Als jij bij die ander een oor afslaat, moet ook jouw oor afgeslagen worden. En wat zal de beschuldiging dan wel niet tegen Christus zijn? Want hij is toch de leraar van dit gezelschap. Maar er is nog iets. Want Petrus wilde hier voor zijn meester in de bres staan. Hij wilde desnoods dat ongelijke gevecht van in zijn eentje of met die twee zwaarden dan die grote groep aanvallen. Dat wilde hij vechten. Hij wilde, al was het kansloos, toch voor zijn meester gaan staan en hem beschermen en verdedigen. Met alles wat hij had tot zijn laatste kracht toe. Nou, daar zit wel liefde achter, dat kun je wel proeven, maar het is ook blind en het is ook dwaas. Want de Heer Jezus heeft ook speciaal tegen Petrus steeds het omgekeerde gezegd. Over zijn lijden en zijn sterven, dat moet geschieden naar Gods raad en naar Gods heilsplan, ook voor Petrus. En daarom had de Heer Jezus dus ook het omgekeerde gezegd. Niet dat Petrus voor Jezus in de bres moest gaan springen. Nee, vers 31. Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Ik ga voor jou in de bres staan. Maar nee, zegt Petrus dan, ik ben bereid om de gevangenis in te gaan en zelfs voor u de dood in te gaan. En dat is die flits door de lucht en dat oor op die grond. Petrus zal zijn meester redden van de dood. En brengt zichzelf zo onder het oordeel van de wet. Brengt zijn meester onder de verdenking van revolutie. De discipel, de volgeling, volgt niet, maar loopt aan zijn meester voorbij, loopt hem voor de voeten en brengt zichzelf ten val. Dat zijn volgelingen van de Heer Jezus toch vaak blind. Herken je dat? Herkent u dat, kind van God? Wat lopen wij met onze eigen gedachten, met onze doofheid voor wat hij zegt? Hem vaak ook voor de voeten. Wat brengen wij de naam van Christus makkelijk in diskrediet? Want alle mensen hebben het bij God verzondigd. Maar ook na ontvangen genade verzondigd, kind van God, het telkens weer en anders en erger. Want als God je er niet voor bewaart, als hij je maar even aan jezelf zou overlaten, aan je eigen gedachten en je eigen dingen, dan zouden wij het voor God bederven. Doen wij Christus oneer aan. Geef een verkeerd gerucht van die goede heiland. Terwijl je denkt hem een dienst te bewijzen. Wil je desnoods alles wel aangaan. Dan moet je telkens weer inleven. Juist ook in lijdenstijd. Dat al onze gerechtigheden nog een wegwerperkleed zijn. God een handje helpen en hem daarmee moeite aandoen. Bent u dat? Ben jij dat? Dat geldt ook voor hen die nog niet als Petrus volgeling van Christus zijn geworden. Maar die ook denk ik, ik ga helpen. Ik ga dit doen en ik ga dat doen. Dat je langzaam op allerlei vlakken alvast je leven wat verbeterd hebt, om daarmee alvast God te helpen. Maar daar is geen sprake van. Want als je ogen open gaan, kom je erachter dat je de schuld dagelijks alleen maar groter maakt. En nee, dat betekent niet dat je daarom maar de andere kant op moet gaan. Maar juist op je knieën moet. Omdat je, of je nu wegloopt en werelds gaat leven. Of dat je probeert 10 muizentrappetjes achter elkaar te zetten om daarmee toch een beetje dichter bij de hemel te komen. Je met niets anders bezig bent dan jezelf op de been te houden. En God daarmee in de weg te staan. Om maar te voorkomen dat het niet andersom wordt. Niet dat wij hem helpen, hem gaan redden, voor hem gaan instaan. Maar dat het andersom wordt. Dat hij helpen moet. Dat hij redden moet. Dat hij voor ons in moet staan met alles. En kijk, nou zou het over Petrus kunnen gaan en over jou en over mij. Maar Jezus, vers 51. Die het geweld hier tegenspreekt. En zegt, laat hen tot hiertoe begaan. Sta ze niet in de weg. Sta niet in de weg dat ik gevangen genomen word en onder de misdadigers gerekend word en gekruisigd zal worden naar de schrift. Want er is voor jou, voor u, geen andere weg om zalig te worden dan dat hij daar gaat. En kijk, dan bukt de Heer Jezus zich en raakt dat oor op en geneest het. En kijk nou alleen even naar Petrus, naar die discipel. Wat dat voor hem betekent. Wie deze meester voor zijn discipel is. Want wat een evangelie. Dat wil zeggen, en de jongens en meisjes kunnen het meteen begrijpen. Alles wat Petrus hier verknoeid heeft. En wat hij helemaal nooit meer kan vergoeden. Want Petrus kan niks meer met dat oor beginnen. Het is eraf. En het zal nooit meer genezen. Gaat de Heer Jezus helemaal herstellen voor Petrus. Niet Petrus gaat voor de Heer Jezus instaan. Maar de Heer Jezus gaat voor Petrus instaan. Niet Petrus eigen oor zal nu afgenomen moeten worden naar het recht. Niet hij zal moeten boeten voor zijn dwaasheid en voor zijn schuld. Maar de Heer Jezus herstelt en geneest zo dat alles wat Petrus gedaan heeft helemaal uitgewist en ongedaan gemaakt wordt. En dat is nou precies, jongens en meisjes, wat het is dat de Heer Jezus een borg is. Dat hij alles wat Petrus bedorven heeft, helemaal voor zijn rekening neemt, helemaal op zich neemt en helemaal daar de schuld en de straf voor wil dragen en ook de vergoeding voor wil gaan geven. Daarom heb je de Heer Jezus als je borg nodig. Die net als bij Petrus ook jouw schuld en alles wat je gedaan hebt, al je zonden van wat je gedaan hebt, wat je gedacht hebt, wat je gedroomd hebt, wat in je hart geweest is en wat op de bodem van je hart lag. Dat alles wat tegen God misdreven is, als dat oor gaat herstellen. Zitten er nou vanmorgen hier mensen die dat zo dringend nodig hebben? En die daarom, al is het maar bij fakkellicht, naar deze Jezus zitten te kijken vanmorgen. Met verwondering en verootmoediging. Die hem vanmorgen gaan zien. Want je hebt misschien net als Petrus voor de zoveelste keer bij de Heere verdorven. Misschien wel kort achter elkaar. En die ene keer, toen ben je op de knieën gekomen en ben je onder tranen naar de Heere teruggekeerd. En heb je je voorgenomen om nooit meer. En toen weer. Zie je wie de Heer Jezus is. Als jij je ogen haast niet meer op durft te slaan naar hem. En toch vanmorgen Jezus zien. Zoals hij hier in het woord van de prediking voor je staat. Als borg. Tot je verwondering dan ook. Want wil hij instaan voor iemand als ik? Wil hij hier voor de zoveelste keer? Iemand die niet volgt, maar vooruit banjert. En als je kijkt, wordt het in het leven van Petrus niet minder erg, maar wordt het al maar erger. Wil hij keer op keer op keer instaan? Je kan het niet geloven. Je weet wel dat het gezegd wordt. Maar je kan er niet bij met je gevoel. Maar Jezus. Dat wil zeggen, hij is zo. Ondanks die schuld. En juist vanwege die schuld. Om dat alles teniet te doen. Om vrij uit te laten gaan. Zo zien we allereerst de borg, Christus, in zijn laatste wonder aantonen, bewijzen dat hij nog steeds instaat voor die discipel, die steeds vergat te volgen en in de praktijk met zijn eigen gedachten en met zijn eigen werken en zijn eigen macht Christus voorbij liep. En in die weg hem alleen maar voor de voeten liep en moeite aandeed en zijn lijden verzwaarde. Opdat zulke blokken aan zijn been vanmorgen leren schuilen achter hem, achter de borg, en door hem vertroost worden. En daarom de tweede gedachte, want dit laatste wonder wil nog verder laten kijken naar de slaaf, om opnieuw en nog meer licht te laten vallen op Christus. Ja, de slaaf, want hij heet natuurlijk dienstknecht in onze vertaling, maar het gaat om een slaaf, zo zegt de grondtaal het ook. Dat is bedoeld met het woordje dienstknecht. Slaaf, eigendom van een ander. Eigendom van de hoge priester, Caiaphas. De naam van deze slaaf kennen we ook, ook al noemt Lucas die niet. Zijn naam is natuurlijk Malchus. En wat Lucas doet, is het contrast neerzetten. De discipel van Jezus en de slaaf van de hoge priester. En kijk eens welke meester je dienen wil. Nou, als je niks zou weten van Caiaphas, dan zou je kunnen zeggen, dan had je het als slaaf nog best getroffen met zo'n heer. De hoge priester nog wel. Jongens en meisjes, stel je voor dat je dan altijd dichtbij het werk van de hoge priester zou kunnen zijn. Iemand die een dienaar van God is en die het hoogste ambt heeft gekregen in Israël. En dat allerbijzonderste alleen mocht doen. Dat hij eenmaal in het jaar het heilige der heiligen mocht ingaan met het bloed om dat tot verzoening te plengen voor het aangezicht van God. Als je nou vlakbij zo iemand mag leven die dus zo'n teer leven met de Heere zou kunnen hebben, zou dat geen zegen zijn voor zijn hele huis, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en ook voor zijn slaven. En dan is er nog iets waarom deze Malchus helemaal niet zo'n beroerde plaats heeft, zou je verwachten. Want in de wet van God was op allerlei manieren bijzondere zorg voor de slaven geregeld. Juist in een wereld waarin slaven als vuil en als niks behandeld werden, had de Heere wetten tot bescherming van de slaven gemaakt. En dat bleek bijvoorbeeld al uit een wet van de Heere, dat het oog van een slaaf en dus ook het oor van een slaaf evenveel waard was als van een vrije. Als Petrus het oor van Malchus afslaat, zegt de wet niet, nou ja, het was maar een slaaf, dus ja, dat is niks waard. Nee, het oor van die slaaf voor het oor van die vrije. De wet in Israël beschermde, zette de slaven weer op het level van het menselijke. Maar nu was er nog een wet, die speciale wet van het jubeljaar, het zevende jaar, waarin de Joodse slaven vrijgelaten zouden worden. Dat was ook een genadige verordening van de Heere. Een soort licht in een donkere wereld waar mensen eeuwig vast konden zitten hun hele leven lang en hun kinderen ook en het volgende geslacht ook. Maar dit was als evangelielicht voor de broeders van het eigen volk. Want Malchus was een Jood, vrijwel zeker. Zijn naam is namelijk, al klinkt het Latijn, een Joodse naam. Melech, koning betekent het. En zo was het jubeljaar bedoeld om Joden die als volk de roeping hadden om als koningen en priesters te leven voor het aangezicht van de Heere, maar toch failliet waren gegaan, hun zaak was onderuit gegaan, of er waren andere dingen gebeurd in hun leven waardoor ze in schuldslavernij terechtkwamen, om ze toch weer vrij te maken na verloop van tijd en hun hoge plek terug te geven. Nou, dat is Malchus, een slaaf die dus diep gezonken is in zijn leven. Maar in het huis van de hoge priester, vlak bij de heiligste dienst van de Heere, bij de bediening van de verzoening, bij die hoeder van die wet die spreekt van bescherming voor slaven en vrijlating voor slaven, daar mag hij wonen. Ja, en ook de jongens en meisjes weten natuurlijk wat Caiaphas voor iemand was. Dat daar niks terecht van gekomen is. In de geschiedenis van Israël blijkt al dat het jubeljaar helemaal niet zoveel licht heeft gebracht. En dat is de reden waarom Malchus hier in de nacht loopt. Vooraan. In dat onheilspellende fakkelvuur. Geen evangelie ligt voor hem. Geen zicht op vrijlating. Geen offer. Hij staat vooraan, want dat kun je begrijpen, als het zwaard zijn oor raakt, stond hij niet achteraan, maar helemaal vooraan. Waarom? Nou, misschien omdat hij het vuile werk moest doen, dat in ieder geval. Misschien ook wel omdat hij dacht, ik wil erbij zijn, ik wil Jezus grijpen, ik wil laten zien aan mijn meester Caiaphas dat ik erg mijn best voor hem doe. Goede sier maken voor zijn slechte baas. Nou, het is allemaal niet best. En dan flitst dat zwaard door de lucht. En voelt hij het bloed langs zijn gezicht lopen. En ziet hij zijn eigen oren op de grond liggen. En hij hoort die stem, in ieder geval met zijn andere oor. Laat hem tot hiertoe begaan. En hij hoort geen verzet. Hij hoort geen opstand in de stem van de Heer Jezus. Maar majesteitelijk, koninklijk. Als zijn eigen naam. En hij ziet het. Al is het dan bij dat flakkerend fakkelvuur. Dat de Heer Jezus zich bukt. Zijn oor opraapt. Plaatst waar het zat. En dat is een wonder inderdaad. Want al die bloedvaten sluiten zich op dat moment weer aan één. En die plek waar die snee zat, is het vlees weer dicht. Want er staat, hij raakte zijn oor aan en heelde hem, genas hem. Weet je wat dat zegt? Wat Malchus met zijn ogen ziet, dat de Zoon, God de Zoon, medeschepper van hemel en aarde, want in de beginnen was het woord en door het woord Christus zijn alle dingen geschapen, ook jouw oor, Malchus. Hier staat je schepper. Als hij zo daar staat, zonder dokterslijm genezen, maar meteen niet dat de Heer Jezus zegt, doe er nog maar even voorzichtig mee. Het moet nog wat genezen, het is in één keer gaaf. Wat een daad, hè? Als je bedenkt dat straks de handen van de Heer Jezus gebonden gaan worden. En hij er niets meer mee kan. Is het laatste wat hij met die handen doet, nog een oor genezen. Goed doen. Zijn laatste handeling is goed doen. En aan wie? Aan een slaaf van zijn vijand, zou je kunnen zeggen. Een slaaf die eerst ziet en meteen ziet, maar deze meester van Petrus gaat instaan voor het leven en voor alles wat zijn dienaar berokkend heeft. En ik moet hier gaan staan in de plaats van de hoge priester. Want de hoge priester komt niet, hoor. Laat mogen ze het maar doen. En het kwaad van de dienaar van Jezus wordt door Jezus zelf vergoed. Hij krijgt geen slaag van zijn meester. Hij krijgt geen verwijt van zijn meester. Hij krijgt vergeving van zijn meester. En die meester is het die nog goed doet aan de slaaf van zijn vijand. Goed voor kwaad in alle toonaarden. En dit is heel diep op het hart van Malchus gedrukt. Of Malchus het weten wilde of niet. Want er staat, misschien vroeg iemand dat zich al af, maar er staat dat de Heer Jezus zijn oor aanraakt en heelde hem. Waarom aanraken? Dat is toch alleen maar zo? Nou, heel nadrukkelijk, met opzet staat het er zo. Om aan te geven dat de Heer Jezus Malchus aanraakte, zoals Lucas al eerder beschreef, keer op keer dat de Heer Jezus mensen aanraakte. Teken dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Zoals in Lucas 5 bij die Melaatse. Zoals de scharen in Lucas 6. Zoals die dode jongeling uit Nain, Lucas 7. De zondares, ook Lucas 7. Die bloedvloeiende vrouw die hem mocht aanraken, Lucas 8. Die kleine kinderen die tot de Heer Jezus gebracht werden en hij raakte hen aan en zegende hen. Telkens om goed te doen, om te reinigen, om te genezen, om tot leven te wekken. Om zelfs, al is die man onrein, zelf onrein te worden. Al is die jongeling dood, zelf de onreinheid van die dood en de doodsheid van die dood op zich te laden. Het geeft aan die aanraking dat de Heer Jezus hem heeft gezien, die slaaf die niemand zag staan. En hem zijn leven en zijn ziel heeft aangetrokken. En zegt, zoals ik je aanraak, betrokken ben, wil ik jou voor mijn rekening nemen. Dus niet maar het oor wordt er aangezet en klaar. Want jongens en meisjes, heb je je dat al voorgesteld, wat er gebeurt als je het oor van iemand aanraakt? Dan kun je niet op afstand blijven staan. Dan moet je echt met je arm, nou ja, op zo'n stukje van die ander staan. Zo dichtbij is het hoofd van de Heer Jezus naar Malchus gekomen, om hem dus in zijn ogen te zien. Hij raakte hem aan, bukte zich daarom eerst, om hem vervolgens in zijn ogen te zien. Dat is aanraken. Met innerlijke ontferming laten zien dat hij zegenrijk goed wil doen. En daar heb je het nu. Dat Christus daar Malchus ziet staan, echt als een slaaf in de ogen van de mensen, een niemand, maar hem niet waardeloos vindt. Zijn oor niet waardeloos vindt. En zelfs daarvoor op zijn knieën gaat. En de blikken kruisen. De meester bukt dus voor de slaaf van zijn vijand. Om hem te vragen. En zo bukt de Heer Jezus vanmorgen voor jou om je te vragen. Zou je mij niet willen dienen? Degene die zoals je ziet helemaal instaat voor het leven van hen die hij lief heeft. Wat Malchus nog niet zien kan, maar wat hier wel vanuit de schriften door deze geschiedenis heen zindert, moet vanmorgen ons hart bereiken. Want ja, dat bloed van Malchus wat hier op de aarde valt, staat in die lange lijn van het bloed vergieten op deze aarde, van Abel af tot op de dag van vandaag. Maar Christus heeft hier in zijn hof, in de hof, ook zijn bloed uitgeperst. Bloed dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Bloed dat hij straks zal vergieten aan het kruis. Om verzoening te doen als vervulling van die grote verzoendag. Om te doen wat die meester van Malchus niet doet. Dan staat dus Malchus, slaaf van de hoge priester, oog in oog met de grote hoge priester Jezus Christus, die niet maar het voor zichzelf houdt, maar de vruchten van zijn verzoening vrij uitstalt, vrij uitdeelt, vrij aanbiedt en aan harten legt. Zelfs op zijn knieën gaat om het aan je hart te leggen en het je te smeken, laat je met God verzoenen. En daarom komt ook die diepe betekenis van dat jubeljaar mee, van die vrijlating van de slaven, niet toevallig in de nacht. Want zou je het nalezen in het hele Bijbelboek Lucas, dan kun je de lijnen vanaf het begin tot het einde zien. Dat in de lofzang van Zacharias al gezongen wordt, uit de opgang uit de hoogte, vanwege de innerlijke barmhartigheid, die ontferming van God, op te gaan verschijnen aan hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten, zoals hier in Gethsemane. Zo is de Heer Jezus zijn werk begonnen. In Nazareth. In die prediking die hij opende vanuit Jesaja. De Geest is Heer en Heeren is op mij. Hij heeft mij gezonden om aan armen, bedelarmen, arm als een slaaf, het evangelie te verkondigen. Om te genezen die verbroken van hart zijn. Om aan gevangenen, om slaven, loslating te prediken. Om verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Om het aangename jaar van de Heere te prediken. Dat is het jubeljaar. Toen in Nazareth sprak de Heer Jezus: heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En je kan de echo hier horen, heel persoonlijk aan het hart en aan de oren, de beide oren van Malchus. Malchus, heden is dit schriftwoord ook in jouw oren vervuld. Is het voor je oog in vervulling gegaan, dat ik zo ben? Zo staat hij hier, vanuit die innerlijke barmhartigheid van de Zoon, maar dus ook van de Vader, om te verschijnen in deze duisternis aan slaven die gebonden zijn in de duisternis. Niet alleen maar letterlijk, want het is in de Bijbel altijd beeld voor de duisternis en van de zonde en de macht van de duivel. Malchus, kan ik je niet winnen voor mij? Wat zijn eigen baas Caiaphas verduistert, komt Christus hier in het licht zitten. Wordt als een wonder, als een teken voor zijn ogen, aan zijn eigen oren zichtbaar. Meer nog, het is Christus zelf die je vanmorgen in je ogen wil kijken. En zo komt dus de boodschap en het gewicht van dit laatste wonder tot ons. Zo staat hij zelf voor je vanmorgen. Om je ogen, om je hart te zoeken. Is hij het die vanmorgen voor je door de knieën gaat en bukt? Omdat hij gezegd had, ik ben hier in uw midden. Als een die dient. De meester die slavendienst doet. Aan slaven van de zonde. Die de banden van het duister wil losmaken. Die de schuld van de zonde voor zijn rekening wil nemen. Die maar niet door een wilde slag getroffen werd aan zijn oor. Maar toen Christus het zwaard dat ontwaakt tegen de herder, de toren van God volledig moest ondergaan, opdat het u, jou, nooit zou treffen, terwijl het ons eeuwig zou moeten treffen, naar recht. En daarom onze oren zijn vanmorgen getuigen, dat hij de hoge priester is, die ons de vrede, de vrijlating, de vreugde van het jubeljaar aanbiedt, om vandaag nog van alle banden van de zonde en de dood verlost te worden. Want ieder die de zonde doet, is slaaf van de zonde, zegt Paulus. En daarom, als het zelfs aan Malchus wordt aangeboden. Hoorde je dat? Als het dus zelfs aan jou aangeboden wordt. Aan u. Kan het voor iedereen. Maar let wel. Deze oren aan je eigen hoofd zullen ook eeuwig tegen ons getuigen. Als wij, want wij weten niet hoe het met Malchus is afgelopen. Maar als een Malchus in de nacht verdwijnen, in de duisternis van de zonde. Dan zullen wij hem eenmaal in de ogen zien. Ook als we voor hem niet wilden buigen. Terwijl hij vanmorgen voor je op de knieën lag. Daarom bukt hij nog eens. Om je oor op te rapen. En je gehoor te geven. Het evangelie aan je hart te leggen. En op ooghoogte, hartshoogte te komen. Is er dan geen verlangen om dienaar van hem te worden? De hoge priester die zijn bloed geeft om gevangenen los te maken. Zalig ben je als je vanmorgen als een slaaf van de zonde in jezelf voor de dag komt. En het dan alleen nog maar ziet gebeuren. Hij wordt gebonden. Opdat ik ontbonden word. Hij wordt daar in die uren en macht van de duisternis gaat hij onder, opdat hij verlicht wie in het duister dwaalt. En u trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan word je tot een andere dienst bereid. Liefdedienst in het vrolijk licht van Gods verlossing. Dat is waar die psalm van zingt. Van slaven die een goede Heer dienden en nooit meer bij hem weg wilden. Die kregen symbolisch een oormerk. Een gaatje in hun oor. Als symbool dat ze eeuwig bij die goede Heer wilden blijven. Dat is eeuwig zijn eigendom zijn. Naar lichaam en ziel van deze meester. Die eeuwig instaat voor al zijn discipelen. Amen.